Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. In de eerste plaats staat kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Hans Vroegendewij en Kobi van Driel. Dit is de eerste afkondiging. Vervolgens herinneren we u aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdagavond 28 april zal worden gehouden. Begint om 19:30, iedereen is hartelijk welkom. En tenslotte herinneren we u aan de extra collecte voor het bouwfonds die vandaag zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 65 de beide eerste versen. willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting zingen we uit Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die deze morgen tot ons komt vanuit het evangelie naar Lucas, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemden u Lucas 3, vers 1 tot en met 18, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 51, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Lucas 3. En in het 15e jaar der regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes een viervorst over Galilea en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias een viervorst over Abilene, onder de hoge priester Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias in de woestijn. En ik kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja de profeet, zeggende: bereid de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden. En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden, en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid God zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig, en begint niet te zeggen bij uzelf: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bij ligt ook alreede aan de wortel der bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordende zeide tot hen: die twee rokken heeft, delen hem mede die geen heeft, en die spijze heeft, doet desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden tot hem: meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: eist niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Tot zover dit gedeelte uit Lucas 3. We willen vanmorgen nadenken over de betekenis van de heilige doop. De tekst kunt u vinden in Lucas 3 vers 16. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor vanmorgen. Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En we lezen ook wat onze Heidelberger Catechismus zegt over de betekenis van de heilige doop in zondag 27... de vragen en antwoorden 72 en 73. Zondag 27, vraag en antwoord 72 en 73. En dan wordt gevraagd: is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? En het antwoord luidt: nee, het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Vraag 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Antwoord luidt: God spreekt al zo, niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Tot zover de woorden van onze Heidelberger. Willen we nu Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, nu wij op dit uur samengekomen zijn in uw huis, is er alle reden om uw naam eerbiedig te danken en te erkennen. U hebt ons deze week die voorbij ging willen sparen. U hebt ons de kracht en zoveel gezondheid gegeven dat wij onze plaats in uw huis mogen innemen en dat er velen met ons mogen meeluisteren voor de kerktelefoon. U hebt ons uw woord gelaten, ondanks onze zonde, ondanks onze onachtzaamheid en schuld, geeft u dat de prediking van uw woord voort mag gaan en dat wij rondom uw woord bijeen mogen zijn in uw huis. Heer, het zijn zoveel weldaden. O, geef dat we de weldaden niet mogen vergeten en dat we deze dingen ook niet als vanzelfsprekendheden mogen zien, maar dat het ons verootmoedigen mag voor u en dat wij onder de weldaden verbroken van hart mogen worden en klein mogen worden, opdat wij gaan zien dat de minste zegen van u, zeker ook de zegeningen die we op deze dag ontvangen, alle onverdiend zijn. Maar nu bidden we ook of u zelf in ons midden wilt zijn, want wij hebben de komst van u nodig. Uw komst, zegt uw woord immers, is het alleen die ons heil volmaken kan. O, kom dan in Christus en door uw geest, Heere, en wil u onder ons werken en wonen, opdat het woord van vanmorgen geopend mag worden, opdat de psalmen die wij zingen mogen indalen in ons hart, opdat de woorden die wij neerleggen voor u, wanneer wij tot u naderen in gebed en smeking, ons binnenste mogen beroeren. We bidden u, Heere, kom met uw geest en werk met uw geest. Laat het zo mogen zijn dat wanneer vanmorgen bijzonder de leer van de doop de aandacht mag vragen, en wel heel in het bijzonder het gaan zal over een aantal dwalingen die te maken hebben met de leer van de doop, dat de leer die naar de schriften is duidelijk mag worden. En wanneer het vanmorgen voor een deel toch leerstellig zal zijn, wil u dan in de uitleg van de leer geven dat het alles mag zijn in overeenstemming met uw heilig woord. En dat het zo mag zijn dat de leer van de doop ons duidelijker mag worden. Maar wil u heel in het bijzonder geven dat juist wanneer we de wacht willen betrekken bij het zuiveren van de leer van de doop, dat ook de hoge betekenis van de doop voor ons mag gaan spreken. Dat we enerzijds mogen zien dat de doop geen rustgrond is waarop wij kunnen rusten voor de eeuwigheid, want dan bedriegen we ons. Maar anderzijds ook mogen zien dat in de doop iets bijzonders aan ons gezegd wordt en dat wij de hoge betekenis van de doop niet mogen onderschatten of ook niet mogen verachten. Heere, u weet dat vaak in de strijd, de onzalige strijd die er over dit sacrament geweest is, we soms zo het gevaar lopen in uiterste te vervallen, onze gedachten scheef te laten trekken doordat we het met een aantal dingen niet eens zijn. Maar geef, Heere, dat we ons niet laten afleggen door de listen van de vorst der duisternis, die juist in de strijd de kerk wil aftrekken van de waarheid, maar dat we de zuiverheid van de dingen van uw getuigenis mogen bewonderen en er ook bij mogen leven. Heere, wil u geven dat ook de noodzaak die in de doop onderstreept wordt van de waarachtige bekering, van de wassing en de reiniging van al onze zonden, van het bad van de wedergeboorte, van de werking van de geest die werkt als de geest die doopt met vuur. Geef u, Heere, dat dat ook alles verstaan mag worden. En wil u schenken dat dat wonder gebeuren mag, wat in de doop betekent en verzegeld is. Dat wij van zonden gewassen en gereinigd worden door het bloed en door de geest van de Heere Jezus Christus. En als wij daar iets van mogen kennen, zou u ook willen geven dat wij door dat bloed en door die geest van Christus gereinigd, nu ook de zaligheid steeds meer buiten onszelf, in hem, mogen zoeken. En in diepe afhankelijkheid van Christus en van de geest die hij verworven heeft, mogen leven. Heere, wil vanmorgen ook de kinderen aanspreken. Want al gaat het vanmorgen nog wel niet bijzonder over de kinderdoop. We kunnen de doop niet van onze kinderen losmaken. En we smeken u, geef dat, ook al zullen er dingen zijn die misschien voor de kinderen wat moeilijk te begrijpen zijn, dat ook de kinderen worden aangesproken. En dat ze gaan beseffen dat het niet een ijdel ding is, niet een lege ceremonie is, dat zij misschien nog maar kort geleden het heilig doopsel ontvingen. O Heere, geef dat de doop in het leven van onze kinderen gaat spreken. En dat dat zichtbare teken, wat al lang is opgedroogd, maar wat voor uw aangezicht nooit opdroogt, dat dat teken ons en onze kinderen werkzaam mag maken, uit mag drijven tot de troon van uw genade. Want daartoe hebt u de kinderdoop ook bijzonder ingesteld, opdat zij die gedoopt zijn geen rust zouden vinden. Maar met de eis en met de belofte, met de belofte en met de eis, tot u zouden vluchten, smekend en pleitend, of u vervullen wilt wat u in de doop betekent en wat u ook in de doop eist. We vragen van u, wil u zo deze morgen in ons midden zijn? Wil u aan ons allen denken? Wees bijzonder ook met hen die een moeilijke weg te gaan hebben. We denken aan al degenen die misschien kort geleden of langer geleden aan het graf stonden van iemand die hen lief was. Alle weduwen, weduwnaars, zij die vader of moeder moeten missen, zij die een kind ten grave droegen, willen we aan u opdragen. Heere, wil u hen omringen. Wil u bij de eenzaamheid en de leegte die er zijn kan, hen bijzonder nabij zijn. En wil u uit het gemis leven, eeuwig leven geboren doen worden. We smeken van u, Heere, denk aan allen die ziek zijn. Of die vragen en zorgen hebben over iemand die hen lief is, die ziek is. U kent de zorgen en het verdriet wat er zijn kan veel beter dan dat wij het weten van elkaar. En ook dan dat wij het onder woorden zouden kunnen brengen. En we smeken u, Heere, wees met allen die ziek zijn. Bijzonder ook die al zo lang tobben. Ouderen die door de oude dag soms met allerlei moeite en zorgen te maken hebben. Anderen die worstelen met iemand in hun familiekring die ernstig ziek is. Weer anderen die te maken hebben met gehandicapten. Heere, u weet al die zorgen. Wil u wel ondersteunen en nabij zijn. We bidden u bijzonder voor onze zuster Struikbreen die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heere, mocht deze week weer iets beter gaan, maar er blijven zorgen en ze blijft zwak. Ach, zou u aan haar willen denken en zou u die haar tot hiertoe doorhielp ook haar verder willen sterken en ook de weg voor de toekomst willen wijzen. Maar bijzonder bidden we van u, wil u met uw genade komen en haar gedenken in uw goddelijke ontfermingen. Willen ook zuster Steunenberg niet vergeten en aan u de Heere opdragen en smeken of u haar nabij wilt zijn. U hebt haar deze week door de operatie heen willen helpen. En tot hiertoe mag alles goed gaan. Wil ook in de komende dagen geven dat zij op mag knappen en aan mag sterken. En bijzonder, Heere, wees haar met al degenen die haar lief zijn nabij met uw gunst en ontferming. We dragen broeder Driessen uit de Emmalaan aan u op die deze week in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen en een operatie zal hebben te ondergaan. Heere, wil u hem daarbij nabij zijn? Wil u de hand van de doktoren besturen? Wil u hem sterken? En wil u geven dat hij doorgeholpen mag worden en baat mag vinden bij die operatie? Maar bijzonder bidden we van u, wil ook hem gedenken met dat eeuwig goed wat niet vergaat. Sterk hem, Heere, en al degenen die hem lief zijn. We willen ook uw naam dankzeggen dat zuster Stoutjesdijk deze week terug mocht keren uit het ziekenhuis. Heere, u weet, er blijven vragen en zorgen over. Op haar hoge leeftijd is er allerlei reden tot zorg en zwakte. Wil u haar sterken? Wil u haar bijzonder nabij zijn? En schenk haar die genade die zij nodig heeft. O Heere, bezoek gij haar met uw heil. Wil u ook zijn met onze schoonzuster en zuster die nog steeds ernstig ziek is? Heere, deze week opnieuw een operatie. En naar wat de dokters zeggen zal er nu verbetering moeten komen. Zou u willen geven dat dat ook inderdaad zo zijn mag. Dat er een wending ten goede mag komen. U bent toch de God die haar tot hiertoe door alle zorgen heen hebt willen sparen. Zou u dat ook in de toekomst willen doen. En bijzonder ook willen geven dat wanneer er kleine berichten van hoop zijn, dat dat ook inderdaad door u bevestigd mag worden. Neem gij haar voor uw rekening met haar man en de kinderen. En dat niet alleen naar het lichaam, maar dat heel bijzonder, ook geestelijk. O Heere, ontferm u over hen allen. We vragen u, Heere, wees zo met ons allen. We zijn vanmorgen samengekomen in de kerk als zo heel verschillende mensen met onze eigen levensgeschiedenis, met onze eigen zorgen en noden. Er zullen er ook onder ons zijn die vragen, verdriet of zorgen hebben waar geen mens van weet. Maar u weet ook wat er in de eenzaamheid wordt afgetopt. O Heere, geef dan genade en geef uw hulp. En laten we het bij u zoeken, zoals de dichter dat ook aanbeval. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En u weet, u Heere, wij kunnen die kracht en die hulp niet van u verwachten wanneer we staren op onszelf. Want bij ons is het niet, maar leer het ons bij u te zoeken. En bijzonder wanneer het gaat over het eeuwig heil en het eeuwig goed. Over het allervoornaamste, dat wonder om van dood levend gemaakt te worden, om gereinigd te worden van onze zonde. Heere, schenk in dat opzicht genade, opdat wij het mogen verstaan. Waar het vanmorgen vanuit de leren van de doop ook over gaan mag. Dat we gereinigd moeten worden van al onze zonden. En dat dat mogelijk is. Mogelijk is door hem die niet alleen doopt met water, maar die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Heere, schenk het ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst nog, gemeente, uit Psalm 19, het 5e en het 6e vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 87 het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen, als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Psalm 87 het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, u weet waarschijnlijk dat er over het sacrament van de heilige doop heel wat getwist is. En daarbij ging het om allerlei punten. Niet alleen om het heel bekende punt van kinderdoop tegenover volwassendoop. U weet, daar is veel over te doen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over de betekenis van de doop. Wat is de waarde? Wat is de betekenis van het sacrament van de heilige doop? En ook op dat punt gaan de meningen uiteen. En laten we eerlijk zijn, die strijd over de doop is er niet alleen in de wereldkerk, maar heel in het bijzonder hier in Nederland in onze eigen gereformeerde gezindte. Nee, dan gaat het niet zozeer over volwassendoop tegenover de kinderdoop. Maar heel in het bijzonder over die vraag, wat is nu de waarde en de betekenis van de doop? En om te illustreren hoe ontzaglijk diep die scheuren geworden zijn in de strijd over de doop, zou u kunnen denken aan een boek wat net na de oorlog verscheen, een eeuw van strijd over verbond en doop. En er is in de afgescheiden kerken en ook in de hervormde kerk wat getwist over die doop. Een eeuw van strijd, en die eeuw van strijd is inmiddels anderhalve eeuw geworden. Of u kunt denken aan een heel bekend artikel over de doop. De doop een splijtswam in de gereformeerde gezindte. Dat zijn inderdaad uitdrukkingen die precies aangeven waar het om gaat. Ontzaglijk veel getwist. En de twist duurt voort. Juist in dat licht is het nodig dat we ons bezinnen op wat de schrift zegt. En u zult begrijpen vanmorgen dat we in deze prediking lang niet voor alle dingen aandacht kunnen vragen. Het gaat om enkele hoofdlijnen. Maar het is wel van betekenis dat we zien, te midden van de verwarring en de verscheurdheid die er is, dat de betekenis van de heilige doop voor ons ook persoonlijk helder wordt. Thema van de prediking is dan de heilige doop. In de eerste plaats denken we erover na wat in de doop wordt afgebeeld. In de tweede plaats wat in de doop wordt geleerd. In de derde plaats wat in de doop wordt verzekerd. De heilige doop. Ten eerste wat in de doop wordt afgebeeld. Dan gaat het bijzonder over vraag en antwoord 72. In de tweede plaats wat in de doop wordt geleerd. U vindt dat woord in het begin van antwoord 73. En tenslotte wat in de doop wordt verzekerd. U vindt dat aan het slot van antwoord 73. Merkwaardige vraag, die eerste vraag uit deze zondag. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? En dat merkwaardige, dat heeft vooral te maken met dat woord uiterlijk. Want misschien herinnert u zich dat we heel nadrukkelijk de vorige keren gezegd hebben, de doop is niet alleen maar een uiterlijk teken. We hebben met nadruk op gewezen dat de doop als instelling van de hoge God een diepe betekenis heeft, die ons of ten oordeel of ten voordeel is. Maar de doop is niet zomaar een lege huls, een betekenisloze ceremonie. Als we dat benadrukt hebben, dan valt deze vraag toch wel op. Want hier staat het dan toch maar, is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Ziet u wel, de doop kan toch alleen maar een uiterlijk waterbad zijn? Nee, gemeente, zo moet u dat niet lezen. In deze vraag is het de catechismus er helemaal niet om te doen om te zeggen, wel, de doop, dat is maar een uiterlijk waterbad, dat is maar een uiterlijke ceremonie in de zin van, dat betekent dus niets. Het gaat hier om deze zaak. Dat er aan de doop natuurlijk een uiterlijke kant zit. Het uiterlijke, u ziet het voor u gebeuren zo dikwijls in de kerk. Want telkens wanneer een kind gedoopt wordt, dan zien we het niet. Dan wordt dat kind door zijn ouders naar het doopvont gedragen. Dan neemt de predikant water. En dan doopt hij door 3 maal water te sprenkelen of te gieten op het hoofd van dat kind. Doopt hij het kind in de naam van de 3-enige God. Dat is een uiterlijke ceremonie. Dat heeft een uiterlijke kant. En is nu dat hele uiterlijke gebeuren, zo vraagt onze catechismus, is dat nu de afwassing van de zonde zelf? Met andere woorden, wat is het verband tussen dat wat uiterlijk zichtbaar is en de betekenis van wat daar gebeurt? De catechismus wil dus heel nadrukkelijk zeggen, de doop, dat uiterlijke gebeuren, heeft betekenis. Maar hoe is die betekenis nu eigenlijk? Is het zo dat wanneer dat uiterlijk gebeuren plaatsvindt, wanneer een kind gedoopt wordt, dat dat ook meteen de vergeving van zonde heeft, de afwassing der zonden zelf? En u zult meteen in uw hart nee antwoorden. En dat doet de catechismus ook. Maar laten we heel nadrukkelijk ook vanmorgen zeggen dat deze vraag te maken heeft met de kerk van Rome, waar deze dingen heel anders lagen. In Rome is het namelijk zo dat men de opvatting had dat de doop de afwassing der zonde zelf is. Men zei het wel iets anders, maar daar kwam het toch in werkelijkheid op neer. Als u een goed boek over de leer van de Romeinse kerk zou lezen, of de officiële uitspraken over de sacramenten zou lezen, zeg maar van het concilie van Trente, of van andere concilies die de Romeinse kerk gehad heeft, dan zal u kunnen zien dat men daar in wezen leert dat met de doop en door de doop de afwassing der zonde plaatsvindt. Dat gaat in de Romeinse kerk dan zo dat men zegt, kijk, wanneer een kind gedoopt wordt, dan betekent dat dat alle zonden die dat kind voor die tijd gedaan heeft, dat die afgewassen worden. In de praktijk betekent dat dat de erfzonde wordt afgewassen. En dat kunt u heel vaak in Romeinse gedachtegangen en verhandelingen lezen. Dat de doop betekent, de doop van de kinderen, dat de erfzonde wordt afgewassen. Op het moment dat zo'n kind gedoopt wordt, is het werkelijk vrij van zonde. En voor een volwassene, ja, als iemand als volwassene gedoopt wordt, dan worden hem al zijn zonden afgewassen die hij voor het moment van zijn doop bedreven heeft. Vandaar dat er in de jaren 300, 400 na Christus een hele tendens geweest is dat mensen die niet als kind gedoopt waren, hun doop maar uitstelden. Telkens maar uitstelden, want zo zeiden ze, als je gedoopt wordt, dan worden al je vroegere zonden afgewassen. En er waren er velen die zichzelf aan het einde van hun leven pas lieten dopen, omdat dan al die zonden van heel hun lange leven door de doop werden weggewassen. Bekendste voorbeeld is de man die bekend staat als de eerste christenkeizer, Constantijn de Grote, die in de 4e eeuw na Christus leefde en zichzelf pas op zijn ziekbed, wat uiteindelijk zijn sterfbed werd, liet dopen. Toen, zo was de gedachte, werden al de zonden die hij voor die tijd gedaan had, weggewassen. Kijk, daar is de Romeinse kerk wel tegen in het geweer gekomen. Men heeft gezegd, zo mag het niet. De doop moet zo vroeg mogelijk bediend worden. De doop behoort aan kinderen bediend te worden. Maar u kunt wel begrijpen dat er in die periode sommige mensen waren die zeiden, wel als de doop werkelijk alle zonden die ik voor mijn doop begaan heb afwast, dan laat ik mij zo laat mogelijk in het leven dopen. Maar de Romeinse kerk heeft dat teruggedrongen. En zeker in de laatste eeuwen is de kinderdoop de gewoonte ook in de Romeinse kerk. Maar u ziet het, in die opvatting is er dus iets wat in de doop gebeurt. De doop wast werkelijk de zonde af. Wanneer het doopwater toebereid door de priester en toegediend door de priester aan het kind, op het kind wordt gesprenkeld, dan is het op dat ogenblik vrij van zonde. De doop werkt dus automatisch. De doop werkt dus bijna magisch, zou je zeggen. Er is in de doop een reiniging van zonde, een afwassing. Maar zo mag het niet. Want onze catechismus zegt terecht, en dat op grond van de schriften, dat de doop, het uiterlijke teken van de doop, niet zomaar de afwassing van de zonde is. Daarbij wordt gewezen op teksten. En een tekst die heel bijzonder spreekt en die u ook in de kantlijn of aan de voet van de vraag kunt vinden is 1 Petrus 3 vers 21. Waarover de doop gesproken wordt als een teken. Het is in onze vertaling een beetje moeilijk vertaald. Een tegenbeeld staat er. Maar letterlijk staat er iets dat je ook zou kunnen vertalen met teken. Het is niet de reiniging zelf, zegt Petrus. Maar het is een teken van de reiniging, een tegenbeeld van de afwassing van de zonde. En daar wordt het al duidelijk dat het water van de doop zelf niet reinigt. Bovendien, en dat is nog een sterker argument uit de schrift haast, is het zo dat de Bijbel nergens leert dat de doop ons reinigt van alle zonden, maar dat alleen het bloed van de Heere Jezus Christus en de geest van Christus reinigt van alle zonden. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En in 1 Korinthe 6, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gewassen door Christus en door zijn Heilige Geest. En als daarom gezegd wordt in kringen als de Romeinse kerk, en ook andere kerken hebben dat, de doop reinigt, dan is dat niet meer en niet minder dan een ontkenning en een ontkrachting van het bloed van de Heere Jezus Christus. Want wanneer men zegt de doop reinigt, dan is er dus naast het bloed van de Heere Jezus Christus nog iets anders dat reinigt ook. En dat is een ontkenning en een verachting van het bloed van de Heere Jezus dat alleen van zonde reinigen kan. De dingen luisteren hier nou. Als wij belijden met de schriften Christus alleen en het bloed van Jezus Christus alleen reinigt van alle zonde, dan is het uitgesloten om te zeggen dat de doop op een bepaalde automatische manier de zonde zou afwassen. Dat doet tekort aan het eenzijdige en ene werk van de Heere Jezus Christus. En vandaar dat we de woorden van onze catechismus van harte moeten onderstrepen. Is dit waterbad, is deze uiterlijke ceremonie de vergeving van de zonde zelf? Nee. Het water kan ons en onze kinderen niet van onze zonde reinigen. Want dat kan alleen het bloed en de geest van de Heere Jezus Christus doen. En daarom is de doop niet de reiniging zelf, maar een teken van de reiniging. Het wijst er naartoe. Het is er een heenwijzing naar. Ja, dan kom je toch bij een aantal tegenwerpingen. En die tegenwerpingen die vanuit de Romeinse kerk en uit de Anglicaanse kerk tegen deze woorden worden ingebracht, die kent de catechismus ook. En de catechismus zegt, ja, maar als dat dan zo is, Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde? Inderdaad, de Bijbel lijkt over de doop zo te spreken dat de doop het bad der wedergeboorte genoemd wordt. En dat gesproken wordt over het dopen als afwassen van de zonde. Nou, daar staat het dan toch. Als zo over de doop gesproken wordt, dan moet de doop toch het bad zijn waarin de wedergeboorte plaatsvindt. Of waarin de afwassing van de zonde plaatsvindt. Er staat toch wat er staat. Inderdaad, zo lijkt het. Maar de Bijbel moeten we altijd in zijn verband lezen. En schrift met schrift vergelijken. Om zo de bedoeling van de woorden te verstaan. En het kan wel eens zo zijn dat wat op het eerste gezicht zo lijkt, dat dat bij zorgvuldig en biddend onderzoek van het woord van God toch een beetje anders ligt. Want er wordt inderdaad gesproken over de doop als het bad van de wedergeboorte. En over het dopen als het afwassen van de zonde. Maar als u dan de teksten uit Titus en uit het boek Handelingen, die hier bedoeld worden, echt zou gaan onderzoeken, dan zou u vinden dat dat niet betekent, eigenlijk zelfs niet kan betekenen, dat de doop zelf die afwassing van de zonde bewerkt. En ook niet betekent dat de doop zelf de wedergeboorte tot stand brengt. Maar dat de doop heen wijst naar dat wonder van de afwassing van de zonde. En heen wijst naar het nieuwe leven, naar de wedergeboorte door het woord en door de geest. En zo zegt onze catechismus het ook. God spreekt al zo niet zonder reden. Want hij wil ons door die uitdrukkingen leren dat zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook de zonden door het bloed en de geest van Christus weggenomen worden. U voelt het? Opnieuw wordt hier gezegd, dat moet je verstaan als heenwijzend naar. Bad der wedergeboorte betekent niet dat de doop zelf de wedergeboorte bewerkt, maar het is een teken, een zegel, een heenwijzing naar het wondere werk van de wedergeboorte. Een heenwijzing naar de afwassing van de zonde. Dat wat met het water gebeurt, dat wijst heen naar de reiniging van de zonde door het bloed en door de geest van Christus. Zo zegt onze catechismus het. En zo staat het ook in de Bijbel. En dan raken we tegelijkertijd een ander verkeerd denken over de doop. Want als we zeggen de doop is het teken dat heen wijst naar de reiniging en naar de afwassing, dan moeten we ons ook wachten om bij de doop met allerlei veronderstellingen te komen. Daar leest u ook niets over in de catechismus. Dat we bij de doop dus mogen veronderstellen of vooronderstellen dat degene die gedoopt is wel behouden zal zijn, wel wederom geboren zal zijn. Nee, de doop wijst daarheen. En u begrijpt al, wanneer u enigszins de leer van de kerken binnen de reformatorische gezindte kent, waar ik op het ogenblik op doel. De leer van de veronderstelde wedergeboorte. De leer onder andere van dokter Abraham Kuyper. En het is zeker in dit jaar van betekenis dat we daar even op ingaan. Omdat we dit jaar, later dit jaar, hopen te herdenken dat onze kerken in 1892, 100 jaar geleden, niet met Kuyper mee zijn gegaan. terwijl vele christelijk gereformeerden in dat jaar zich met Kuiper verenigden tot de gereformeerde kerken, zijn er enkele gemeenten op zichzelf blijven staan. En waarom was dat eigenlijk? Was dat omdat het wat hardnekkige mensen waren die moeilijk te overtuigen waren? Nee, een van de fundamentele redenen was dat men bezwaar had tegen Kuipers opvattingen over de doop. En dan vooral over die veronderstelde wedergeboorte. Nou, wat was die veronderstelde wedergeboorte? Laat het maar heel eenvoudig zeggen in de woorden die Kuiper zelf door de synode van de gereformeerde kerken heeft laten vastleggen in 1905. Daar staat het zo dat wij moeten veronderstellen dat het zaad des verbonds, dus dat zijn de kinderen die gedoopt worden, dat het zaad des verbonds wederom geboren is, totdat het tegendeel blijkt. En daar hebt u het, wij moeten ervan uitgaan, zo leerde Kuiper, dat de kinderen die gedoopt worden, dat wederom geboren kinderen zijn. Alleen wanneer bij het opgroeien blijkt dat ze de kerk en het woord van God vaarwel zeggen en met de dingen van de Heere breken, dan is het niet zo geweest, dan was onze veronderstelling onjuist, dan hebben we ons vergist. Maar wij moeten veronderstellen en de kerk en de gemeente ook zo behandelen in de predikingen, in het pastoraat, dat kinderen die gedoopt zijn wederom geboren zijn. U moet dat goed zien. Dat is wat anders dan de Roomse leer. De Roomse leer ging ervan uit, de doop reinigt. Dat zegt Kuiper niet. Daar strijdt hij tegen, heel scherp. Maar hij zegt, de doop, dat is zo'n groot goed, dat wij mogen veronderstellen dat wanneer de kinderen gedoopt zijn, dat zij ook gereinigd zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. We veronderstellen het, we gaan ervan uit. En Kuiper heeft dat heel breed uitgewerkt, die leer van de veronderstelde wedergeboorte. En die leer van de veronderstelde wedergeboorte heeft ook geweldige diepe sporen getrokken in de gereformeerde kerken, vooral in het verleden. Men ging er heel sterk vanuit, de gemeente is de gemeente waarvan wij veronderstellen dat ze het nieuwe leven kent, wederom geboren. En hoe zat dat dan als kinderen dus wederom geboren waren? Dan kon je toch niet zien bij die kleine kinderen de vruchten van de wedergeboorte. Wel, zei Kuiper, bij kinderen is het dan zo dat die wedergeboorte die sluimert, die slaapt nog. Je ziet bij hele kleine kinderen geen vruchten van de wedergeboorte. Dat komt omdat die wedergeboorte nog slaapt, nog sluimert. Maar pas later komt die wedergeboorte die sluimerend aanwezig is, die komt naar boven wanneer iemand belijdenis doet en voor het eerst aan het avondmaal gaat. Dan is het teken dat die wedergeboorte die er sluimerend was, die bloeit nu ook werkelijk op. Het was er in de knop, maar bij de belijdenis en het avondmaal openbaart het zich in de volle bloem. En sommige van Kuipers leerlingen gingen nog veel verder. Onder andere zijn zoon, Abraham Kuiper junior, die in die tijd heel bekend boek schreef over het genadeverbond. Die ging zelfs zo ver dat hij zei wel, kijk, Paulus de apostel, die was al wederom geboren toen hij besneden werd. Dus Paulus was al wederom geboren toen hij brieste en raasde als een vijand van God tegen de discipelen van de Heere. Maar die wedergeboorte die sluimerde nog. Dat was een beginsel in zijn ziel wat nog in diepe slaap gehuld was. Maar kijk, toen hij bij Damascus neergeveld werd, zo zei Abraham Kuiper junior, toen kwam hij tot bekering. Dus bij Kuipers navolgers heb je zelfs dat. Dat ze zeggen een verschil tussen wedergeboorte en bekering. Iemand kan wedergeboren zijn, maar nog niet bekeerd. Iemand kan als kind wedergeboren zijn, maar het nieuwe leven openbaart zich nog niet. Dat gebeurt pas later. Hij is nog niet bekeerd. Paulus, voor Damascus, was wel wedergeboren, maar nog niet bekeerd. Nou, u vraagt zich met mij af, waar vind je dat soort dingen in de Bijbel? Dat is meer een filosofisch redeneren, wat zich ver van de Bijbel verwijdert, dan dat het de leer van de schriften is. Want punt 1, leest u nergens in de Bijbel dat wij mogen veronderstellen dat het zaad des verbonds wederom geboren is. Laat maar eens even teruggaan naar het Oude Testament, zomaar een moment. Als de profeten gaan spreken tegen de zonde van het volk, zeker dan wijzen ze soms op het feit dat de Heere het volk toch tot zijn verbondsvolk gemaakt heeft. Maar u leest nergens dat de profeten zeggen, en we hadden nog wel verondersteld dat u wederom geboren was of iets dergelijks. Er wordt scherp gepreekt. De mensen worden aangesproken als zondaren. En de noodzaak van de waarachtige bekering wordt het volk van Israël op het hart gebonden. En als u hier de prediking van Johannes, waar we een gedeelte uit gelezen hebben vanmorgen, zo rustig doorleest, dan ziet u dat Johannes helemaal niet zegt, gij zijt mensen die tot het verbondsvolk behoren en waarvan we toch in gemoede mogen veronderstellen dat u wedergeboren bent. Hij zegt, zeg niet, ik ben Abrahams zaad, gij adderen gebroedsels. En de Heere Jezus zegt het straks tegen de fariseeën en tegen de schriftgeleerden. Gij beroemt uzelf op de afkomst van Abraham. Wij hebben Abraham tot een vader, maar gij zijt uit de vader de duivel. Scherpe woorden, waarin duidelijk wordt dat ook al waren dat allemaal verbondskinderen, dat het toch zo was dat hun leven liet zien, hun levensstijl en hun levensopenbaring, dat zij niet wederom geboren waren, dat ze vreemdelingen waren van het leven der genade. En bovendien, en dat zeg ik met name naar Kuipers navolgers, naar Abraham Kuiper junior toe, waar in de Bijbel of in de belijdenis kun je het vinden dat je wedergeboorte en bekering van elkaar kan losmaken? Wie wederom geboren wordt, wordt ook bekeerd. En de schrift zegt dat het onmogelijk is dat wie bekeerd wordt geen vruchten zou voortbrengen. Ja, kijk, dat kan voor iemand zelf wel eens een poos verborgen zijn, maar waar genade verheerlijkt wordt, daar komen vruchten. Daar komt de droefheid naar God. Daar komt het zoeken van de Heere. Daar komt het pleiten op de belofte. Daar komt het worstelen om de genade van God te kennen. En een hartelijk verlangen om in zijn wegen te wandelen. Dat zijn zo wat dingen die gebeuren wanneer iemand aangeraakt wordt door het werk van Gods genade. Ja, maar zegt iemand, had Kuiper dan eigenlijk geen gelijk bij de kinderen? Bij kinderen zie je dat toch niet? Inderdaad, wanneer kinderen heel klein zijn en ze zouden door God aangeraakt zijn en wederom geboren zijn, dan ligt het voor ons misschien wat verborgen. Maar vergist u zich niet, dat in de Bijbel lezen we inderdaad verschillende malen over mensen die van kindsbeen af de Heere vrezen. Denkt u maar aan Jeremia. En naar ik meen ook David. Ja, inderdaad. Dat zijn mensen die van kindsbeen af het nieuwe leven kenden. Maar vergist u zich niet, dat komt dan in de levens van zulke mensen ook van jongs af naar buiten. Als God in hun leven is gaan werken, dan zal ook in hun kinderleven op een kinderlijke wijze zichtbaar worden dat de Heere hun God is. En dan zullen ze als kind zonde doen, jazeker, maar er verdriet over hebben. En geen briesende Saul van Tarsus zijn. Ook al weten ze dat in hun hart van allerlei verkeerdheid woont. Als God in hun leven, in hun kinderleven vernieuwend werkt, dan wordt hun hart samengevoegd tot de vrezen van Gods naam. Dat staat in de Bijbel. En vandaar dat we die hele leer van de veronderstelde wedergeboorte, met name zoals die steeds verder is uitgewerkt in het verleden, moeten verwerpen. Dat is niet Bijbels. Bovendien is het schadelijk als wij zouden zeggen dat de gemeente wederom geboren is, of veronderstellen dat de gemeente wederom geboren is, dan worden de mensen aangesproken als gelovigen. En dan wordt op zijn minste indruk gewekt dat de waarachtige bekering, het van dood levend gemaakt worden, dat dat niet meer nodig is. Want dat is immers een gepasseerd station. En als wij in dit gedenkjaar, gemeente, de erfenis van de vaderen willen vasthouden, en de redenen waarom men niet mee kon gaan, om des gewetens wil niet mee kon gaan in 1892. Dan dienen we erop beducht te zijn. Op allerlei theorieën en veronderstellingen. Waarbij verondersteld wordt of ervan uitgegaan wordt dat alle mensen die regelmatig ter kerke komen, dat die wel behouden zullen zijn. Dat verbiedt het woord om daarvan uit te gaan. Maar we dienen eerlijk, schriftuurlijk en geestelijk erop te wijzen dat een doop een groot voorrecht is. Maar wanneer u gedoopt bent en de vreze Gods niet kent, dat u nog in uw zonde bent, en dat de doop in wezen tegen u getuigt, en indien u zich niet bekeert, dat de doop dan uiteindelijk u ten oordeel zal zijn. Dat is een lijn die de schriften leren, en die ook in onze belijdenis aanwezig is. En vandaar, wat leert de doop dan? Niet dat we automatisch behouden worden. Ook niet dat we veronderstellen mogen dat we wederom geboren zijn. Maar de doop leert, zo lezen we in onze catechismus, dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonde door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Doop is een heenwijzing. En we hebben deze uitdrukkingen in de vorige zondag al meermalen besproken, zodat we er vanmorgen kort over kunnen zijn. De doop wijst dus heen naar een geestelijke reiniging. Net zoals wij uiterlijk door water gewassen moeten worden, zo moeten wij ook geestelijk gewassen worden. Dat is het eerste wat de doop zegt. U moet gereinigd worden. Niet u bent gereinigd, maar u moet gereinigd worden. Niet we veronderstellen dat het wel goed is, maar u moet gereinigd worden, zoals het begin van het doopsformulier dat aangrijpend aanduidt dat de doop zegt dat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Daar wordt gewezen op de noodzaak van het nieuwe leven, op de noodzaak van de wedergeboorte en van de bekering. En vergeet dat daarom nooit, jonge mensen en ouderen, dat het feit dat wij gedoopt zijn ons allereerst stilzet bij de absolute noodzaak van wedergeboorte en bekering. Dat zegt het woord. Maar al zou het woord het niet zeggen, omdat wij onder een prediking zijn waar deze dingen niet genoemd worden, dan zegt onze doop het nog, zichtbaar. U moet gereinigd worden. En ieder doopsbediening predikt het zichtbaar in de hele gemeente. U moet gereinigd worden. Maar dat is niet het enige. De doop laat ook zien dat wat God nu eist, dat hij dat geven wil. De doop zegt ook, u kunt gereinigd worden. Dus de noodzaak, maar ook de mogelijkheid. En vooral wanneer we het over de mogelijkheid hebben om gewassen en gereinigd te worden, dan spreekt de doop zulke duidelijke taal. Want dan wijst dat water heen, zegt onze catechismus, naar het middel wat alleen reinigen kan. Naar het bloed en naar de geest van de Heere Jezus Christus. En het is al meermalen gezegd vanuit de oude woorden van de catechismus, dan hebben we ze allebei nodig. Het bloed en de geest van de Heere Jezus Christus. Want Christus bloed reinigt. Dat bloed wat gestort is. Dat bloed wat gevloeid heeft. En dat bloed dat wordt toegepast door de Heilige Geest. Dat wordt ons door de Heilige Geest, om een oud woord te gebruiken, deelachtig gemaakt. Dat wil zeggen, dat komt in ons leven. Dat wordt persoonlijk toegepast. Het bloed en de geest van Christus. O jongelui en ouderen, laten we er niet langs heen leven. Langs die noodzaak van de wedergeboorte. Die noodzaak om gereinigd te worden. Maar ook niet langs de mogelijkheid. God kan het doen. God wil het doen in Christus. De grootste van alle zondaren reinigen. Dat heeft hij zelf gezegd. En dat betekent en verzegelt hij in de heilige doop. Ja, want dan gaat onze catechismus nog één stap verder. Dan zegt ze niet alleen dat dit in de doop geleerd wordt. Dat wij dus gereinigd moeten worden en gereinigd kunnen worden door het bloed van Christus. Maar de doop is vooral ook, zegt onze belijdenis, een goddelijk pand en waarteken. Dat bedoelen we vooral met het woord zegel. De doop is teken en zegel. Een teken wat iets laat zien. Een teken wat iets leert. Wat iets zichtbaar maakt. Maar een zegel, en vooral wanneer u de woorden van de catechismus daarbij betrekt, een waarteken en een goddelijk pand, daar zit iets van zekerheid in. Want een pand, ach, u kent toch de gedachten, u vindt die ook in de Bijbel, een pand dat is onderpand. Wanneer iemand vroeger arm was en hij moest plotseling wat geld betalen, dan ging hij naar een pandhuis. En in dat pandhuis, daar bracht hij een van zijn belangrijke sieraden, iets wat veel waarde had. En tegen dat onderpand kreeg hij dan een bepaald bedrag uitbetaald. Hij moest dat sieraad inleveren, want dat was het pand voor de eigenaar van dat pandhuis, dat hij uiteindelijk zijn schuld weer terug zou betalen. Nou, zo is het ook met het pand wat de Heere geeft. Dat is nu een pand, dat wil zeggen een zichtbaar bewijs dat God kan en wil en zal doen wat hij belooft. Een pand, daarmee bedoelt de Bijbel, het is een vast en onwrikbaar teken dat de Heere zijn woord waar maakt. En hetzelfde zit in het woord waarteken, of waarmerk, of zegel. Een waarmerk, dat is een officieel teken. De overheid staat erachter. Een zegel, dat is een zegel die aangebracht is met de zegelring van een adellijk heer. Hij staat er met zijn adellijke waardigheid, staat hij erachter. En zo is het waarteken van Gods wegen gegeven. Een teken dat God de drie enige achter zijn inzettingen staat en achter zijn woord staat. Het is als het zegel van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Mijn woord, mijn toezegging is waar. En zo gaat u begrijpen dat wat God in de doop zegt en toezegt, dat dat maar niet ijle woorden zijn. Wij moeten daar ontzaggelijk voor waken, gemeente. Dat wij in onze onbekeerlijkheid en misschien in een bepaald besef van onmogelijkheid de Heere niet zouden beschuldigen van onwaarachtigheid. Want alles wat God zegt is waar. Wanneer Hij de weg ter zaligheid laat verkondigen, is dat waar. Wanneer Hij aanzegt dat de zondaar die zich niet bekeert om zal komen, is dat waar. Wanneer Hij zegt dat degene die als een verlorene Hem zoekt behouden zal worden, is dat waar. Dat staat zo schoon in onze belijdenis, in de Dordtse leerregels. En dat mag u nooit vergeten. Dat wanneer God roept tot bekering, dat dat welgemeend is. Daar hebt u het woord, het oude woord, welgemeend. Als God u roept, jou roept tot bekering, dan meent Hij dat echt. En dat het God aangenaam is, staat er dan in hoofdstuk 3:4. Dat degenen die geroepen zijn, ook tot Hem komen. Dus als God roept tot bekering, dan is het God aangenaam dat degenen die geroepen zijn ook komen. Dat is juist voor mensen die zichzelf als een onwaardige leren kennen, zo'n aanmoediging niet. Want als je dan denkt, zou ik wel waard zijn, zou de Heere mij wel welkom heten, zou het wel mogen, zo'n zondaar. Dan zegt de Heere, ik roep u tot bekering en ik meen het echt, dat het mij wel gevallig is als u zich bekeert en dat het mij aangenaam is indien u tot mij komt. Wel, zo is het in de prediking. God meent wat Hij zegt. En zo is het ook bij de doop. Als Gods drie enige naam, en denk daar niet licht over, verbonden wordt aan die kleine naam van mij, aan die kleine naam van jou, de naam van een zondaar, van een Adamskind, dan betuigt God dat Hij van zulke kinderen en van zulke mensen de God wil zijn. Dat verzegelt Hij. En dat is een toezegging die we niet zonder grote schade, zonder eeuwige schade, kunnen laten liggen. We worden geroepen om met de toezegging van God, om met het woord van God wat waar is, werkzaam te worden. En te zeggen, Heer, u hebt zelf beloofd dat u de God van genade en ontferming wilt zijn voor zondige mensenkinderen. Ook voor zo'n zondig mensenkind als ik ben. Want u hebt uw naam aan de mijne willen verbinden. O, bekeer u me. Doe wat u in uw woord gezegd hebt. Wat u in uw woord toezegt. Bekeer, leer, ontdek, onderwijs, leid in uw wegen. Oudere, jongeren, zijn we zo met onze doop werkzaam. Dat we kleine gedachten hebben van onszelf en beseffen dat wij zelf tot God niet kunnen komen, omdat we zondaren zijn. Maar toch ook hoge gedachten hebben van God en van de betrouwbaarheid en de vastheid van zijn eigen woord. Een pand en een waarteken en een zegel. Want daartoe heeft God het gegeven. Kijk, en als we dan door het geloof gaan verstaan wat in de doop betekent en verzegeld wordt. Ja, dan wordt die doop nog rijker. Dan krijgt die doop zijn echte, volle, geestelijke betekenis. Want de doop is door de Heere toch ten diepste ingesteld om zijn kerk te vertroosten en om zijn volk te bevestigen en om ze te laten zien, te midden van alle aanvechting, dat Hij, de drie enige, machtig is en bereid is om te reinigen van alle zonden. Maar dat Hij ook zijn vaak zo aangevochten en bestreden kerk wil verzekeren. En dan staat het er zo heel diep, dat zij zo waarachtig van hun zonden geestelijk gewassen zijn, als zij uitwendig met het water gewassen worden. Kijk, dat kun je alleen zeggen in het geloof. Want we hebben het al meer gezegd in deze zondagen. Spreekt de kerk in het geloof. En waar nu het geloof door genade leeft, daar krijgt het sacrament van de doop zo'n bevestigende en versterkende betekenis. Luther heeft het gezegd. Te midden van de zware aanvechtingen van de vorst der duisternis. Toen hij het niet meer wist. Toen de donkere nacht van de wanhoop zich als het ware om hem heen sloot. Toen zei hij het tegen zichzelf. En het brak door in zijn leven. Baptizatus sum. Ik ben gedoopt. En steunend door het geloof op zijn doop, zag hij in de doop de panden van God. De tekenen, de bewijzen van Gods liefde jegens hem. O, wanneer Gods kerk meer met de waarachtigheid van God en de betrouwbaarheid van God en van zijn toezeggingen werkzaam was, wat zouden ze dan een rijk leven hebben. Want door alle strijd heen heeft God juist die zichtbare tekenen gegeven om zijn kerk te onderwijzen en te vertroosten, het zwakke geloof te sterken. Ik ben gedoopt. Dat is een teken dat God zijn werk zeker zal volenden. En dat Hij zijn kerk sterkt in de strijd in het geloof, reinigt, zuivert. Maar ook dat hij nog anderen toebrengt. En dat er nog zullen komen. In de weg van het verbond. Die God leren vrezen. O God geven. Dat er velen onder ons mogen zijn. Die zo. Door de wederbarende genade van God. Geteld worden. Als bij Israël ingelijfd. En die de naam van Sions kinderen dragen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen voor uw aangezicht en gij weet alle dingen. We hebben vanmorgen vanuit de leer van uw woord de doop willen uitleggen. En we werden vanuit uw woord en vanuit onze belijdenis vermaand om die leer zuiver te bewaren. En nou zijn er zoveel paden waarop wij uit kunnen glijden. Daarom bad die dichter ook, wil mij voor struikelen behoeden en ga mij met uw heiligt voor. O Heere, geef dat wij dit heilig sacrament niet mogen overschatten. Alsof het met de doop in orde zou zijn, want dat mag niet. Dat is een dodelijk gevaar. Maar geef dat we het sacrament ook niet mogen onderschatten. Alsof het niet zou betekenen dat uw heilige naam met de drie enige volheid aan onze naam verbonden is. Ach Heere, geef dat wij met onze doop werkzaam mogen worden. En in bijzonder dat onze kinderen het ook mogen gaan beseffen. Ge zijt gedoopt, afgezonderd, te midden van de wereld. Maar ook de noodzaak en de mogelijkheid van de wassing en reiniging van de wedergeboorte is op uw hart gebonden van het begin van het leven af. Heere, dat we de noodzaak mogen zien en daarmee leren worstelen. En dat de mogelijkheid meer en meer voor ons mag opengaan. En wil u geven dat er een heilig werkzaam worden met de doop mag komen. We onze zonde leren inleven. Maar ook we gaan zoeken naar die genade die in Christus Jezus is. In zijn bloed en in zijn geest. Dank Heere dat u ons deze dienst gaf. Wil u de naprediker zijn en ons ook vanavond weer bij elkaar brengen. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen. 103 vers 7 is onze slotzang, Psalm 103 vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen als Israëls Heere op ieder die hem vreest. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.